Voorafgaand aan de dienst 1 mededeling. Deze dienst wordt vanmiddag uitgezonden via RTV Katwijk. En voor de luisteraars, u bent verbonden met de Christelijke Gereformeerde Kerk te Rijnsburg. En in de dienst gaat de eigen predikant, Don Redenbutter, voor. We bidden samen om een gezegende dienst. Vereft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader, die zondaren verkiest. En van God de Zoon, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En van God de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. We zingen samen uit de 27e psalm, het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Het derde vers van Psalm 27. Na de geloofsbelijdenis zingen we samen het eerste vers van Psalm 84. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen, God, zij mij, uw huis en tempel zangen. Psalm 84, het eerste vers na de geloofsbelijdenis die wij willen uitspreken in gemeenschap met de kerk van alle tijden en eeuwen. En daarmee belijden willen ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. We openen Gods woord vanmiddag in het Nieuwe Testament, in het boek aan de brief aan de Romeinen, het zesde hoofdstuk en daarvan de verzen 1 tot en met 14. Romeinen 6, vers 1 tot en met 14, dit ook in verband met wat we verder hopen te beluisteren uit de catechismus zondag 16, vraag en antwoord 43. Allereerst Romeinen 6, vanaf vers 1. Wat zullen we dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen we nog in dezelfde leven? Of weet ge niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwigheid van het leven wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijnde in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want nadat hij gestorven is, is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij gode. Alzo ook gij lieden. Houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar gode levende zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van hetzelfde lichaam. En stelt uw leden niet der zonde tot wapens der ongerechtigheid, maar stelt u zelf gode als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden gode tot wapens der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen. Want ge zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten we samen de God van het woord ook zoeken in ons gemeenschappelijk gebed en bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van het evangelie. Laten wij bidden. Heren, aan de middag van deze dag heeft u ons opnieuw samengebracht in uw huis. Die plaats waar u met uw woord en geest werken wilt. En waar u zo vaak al heeft willen doen wat niemand van ons zelf bij machten is te doen. Namelijk ons hart te openen voor uw woord. Terwijl uw woord openlegt voor ons hart. Er zijn er onder ons die dat mogen getuigen en die daar ook van mogen spreken tot uw eer. Dat u sprak tot ons hart en tot onze ziel en dat we gered zijn geworden. Heren, laat dat ook moed mogen geven aan hen onder ons die dat niet kunnen getuigen en niet kunnen zeggen dat u tot hun ziel gesproken heeft. Ja, u heeft wel gesproken en u heeft wel genodigd en u heeft wel geroepen en u heeft wel dat evangelie en de belofte van het evangelie aan het hart gelegd, maar het kwam nog nooit tot een gelovige overgave aan uw woord. En daarom bidden wij het u, Heere, zou u dat deze middag dan willen bewerken met uw geest? Degenen die nog vreemd zijn aan dat heilgeheim van uw verbond, dat ze het mogen gaan zien, dat wonder, dat u hebt bewerkt, Heer Jezus Christus. En al de rijkdom die u heeft verdiend door uw lijden en sterven en opstanding. Dat u hebt geroepen, het is volbracht. En dat u, God de Vader, daar het stempel hebt opgezet van de acceptatie, van het amen van uw kant door uw Zoon uit de doden op te wekken. En dat door het geloof we met Christus gestorven zijn en daarom door datzelfde geloof met hem leven zullen. Heere, wilt u wat Christus uw Zoon heeft verdiend door uw Heilige Geest ook toepassen in het hart en leven van een ieder van ons? Als we deze middag lopen te luisteren naar wat er nog meer aan vrucht, nog meer aan opbrengst te vinden is in dat lijden en sterven van uw Zoon. Wil ons dan zo leiden door uw Heilige Geest dat het woord voor ons open gaat. Dat we er door onderwezen mogen worden. Voor het eerst misschien. Maar ook bij vernieuwing. Dat we mogen wortelen en gronden in die genade. En dat we daaruit mogen groeien. En dat wat u hebt verdiend, Christus, ook door uw geest zo in ons leven wordt toegepast op de pelgrimsreis naar het Vaderhuis. Heren, daar zijn woorden voor nodig om dat uit te leggen. Daar is een stem voor nodig om het uit te kunnen spreken. Daar is het licht van boven, van u voor nodig, om de nevels op te klaren. Mogen we u dat bidden allereerst op de kansel, zodat het gepredikt kan worden. Zodat de woordbediening ook bediening van de verzoening is. Zodat er straks zullen zijn die gerechtvaardigd mogen naar huis keren. Die met de vrede door het bloed van Christus naar huis mogen gaan. Dat de bediening inderdaad bediening van de verzoening is. Zodat we die verzoening ook mogen ontvangen en erin uit mogen leven, ook in de week die voor ons ligt. Laat de prediking op die wijze dan ook mogen zijn een waarschuwing voor hen die dat bloed tot nu toe onrein achten. En die het nog in zichzelf misschien zoeken. Of zich nog niet eraan willen overgeven. Heren, dat daar verandering in komt. Vernieuwing in komt. Ja, dat deze eredienst inderdaad ook het moment zal zijn waarop u aan uw eer komt in ons leven. En wilt u dan alles doen wat daarvoor nodig is. Bij de kinderen, bij de jeugd, bij degenen die in de kracht van het leven zijn, bij de ouderen. Heren, u kent ons alle door en door en u weet op wat voor plek wij ons bevinden, wat in onze gedachten omgaat, wat we met ons meedragen aan zorgen, aan vragen, aan vreugde, aan blijdschap. Maar wil dwars door al die omstandigheden heen spreken en ons aan de hand nemen en ons leiden daar op die plek waar die dichter van zong, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Heren, we bidden voor uw kerk, wereldwijd, die gaat dwars door onze landsgrenzen heen, die gaat dwars door kerkverbanden heen. En we bidden u, Heer, of u met uw woord en geest, uw koninkrijk, ook op deze dag wil uitbreiden en er wil toevoegen uit allerlei talen, volkeren, geslachten en natiën die u, Heer Jezus, leren kennen en lief krijgen. En wilt u allen die in uw dienst werkzaam zijn, zegenen en gebruiken en tot een bruikbaar instrument ook maken, opdat uw woord over het rond van deze aarde voortgaat, uitgaat en rechtgebracht wordt. Heer, ontfermt u het zich over deze wereld, met alles wat daarin zich afspeelt en alle zorgen die er zijn en alle noden die er zijn. We dragen die gebieden in deze wereld aan u op waar mensen in nood verkeren van oorlog, van dreiging, van terreur, van honger, van rampen, van ziekte, epidemieën. Uw voetstappen klinken erin door. Heere, doe ons rijkhalsend uitzien naar het moment dat u de eerste dingen van deze wereld voorbij zal laten gaan en weg zal doen. Dat er niemand meer zal zeggen, ik ben ziek, dat er geen tranen in de ogen meer zijn vanwege rouw en dood en zonde. Maar dat u alle dingen zal maken zodat het zal zijn passend bij u en uw eer en uw glorie en uw majesteit. Leer ons daarnaar uitzien, Heer. Leer ons in die verwachting ons werk doen. De geest en de bruid zeggen kom. Heer, dat gebed, leer ons dat. En als we dat bidden en we betrekking hebben op mensen om ons heen, misschien wel in de kring van gezin of familie die aan u voorbij nog leven. Heren, dan leggen we dat ook eerlijk voor uw genadetroon neer. Dan is het soms zo moeilijk om te bidden, Heer Jezus, kom. Want uw komst zal ook het einde van de genadetijd betekenen. En daarom bidden we erbij, of alle die ons lief zijn, toch voordat u komt ook u mogen verwachten. En Heren, als u dan spoedig komt, laten zij u dan ook spoedig leren kennen. En dat zo uw koninkrijk ook uitbreiden zal. Dat koninkrijk dat u bezig bent te laten doorbreken. Heren, wij bidden voor hen in deze wereld die macht hebben om belangrijke beslissingen te nemen, die andere mensen aangaan, regeringsleiders, koningen, presidenten, ons vorstenhuis, onze regering. Heren, wij bidden of u allen die regeren zoveel wijsheid en genade wil geven dat ze dat met beleid mogen doen, zodat uw koninkrijk bevorderd wordt. En zo bidden we om dat koninkrijk, Heren. Vestig het in ons hart en leven. Breid het uit in onze gemeente, in ons land, in ons werelddeel, in de wereld. Dat uw koninkrijk komen. En het rijk van de boze wordt afgebroken. Laat hem daartoe ook deze middag geen gelegenheid krijgen om onze gedachten af te leiden. Om de dingen in ons leven door de war te gooien. Op wat voor manier dan ook. Breek zijn werk af. En bouw het uwe op. U tot eer. Ons tot heil. En zo bidden we u, Heere, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen uit de 107e psalm, het 6e, 7e en het 11e vers. Psalm 107, vers 6, 7 en 11 ter inleiding op de prediking. Na het amen van de prediking willen we samen zingen uit Psalm 73 en daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten. Psalm 73, het 12e vers. De tekst voor de prediking kunt u vinden in Romeinen 6, daarvan het 6e vers. Romeinen 6, vers 6. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. En we luisteren naar het onderwijs dat door de catechismus op grond van Gods woord gegeven wordt in zondag 16 en daarvan de 43ste vraag en het antwoord daarop. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? En dan antwoordt het geloof dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren. Maar dat wij onszelf hem tot een offerande van de dankbaarheid opofferen. Geliefde gemeente, iedereen van ons weet wel wat een vuurtoren is. Vuurtoren die aan de kust staat en die licht geeft. Een bepaald signaal uitzendt, zodat de mensen op de schepen, de schippers, de weg weten. De kapitein, de stuurman, herkent het signaal en weet waar hij zich bevindt op zee en hij weet waar de haven dan ligt. Maar zolang een schipper een vuurtoren ziet vanaf zijn schip, is die nog niet in de haven. Hij is nog op zee. Die vuurtoren wijst de weg en wijst de haven aan, maar het kan best zijn dat hij nog een heel aantal zeemijlen moet varen en dat het misschien nog wel door storm heen moet of door bepaalde stroming heen moet. We hebben het evangelie van de Heer Jezus Christus gehoord. Zijn lijden, zijn sterven, zijn dood, zijn begraven worden. En dat is als het baken, als het licht dat de vuurtoren uitstraalt. Het is volbracht. Hij heeft de zonde verzoend. Hij is degene die de vloek weggedragen heeft aan het kruis. En de evangelieboodschap is als het baken. Maar de pelgrim die het hier op aarde nog hoort en die dat evangelie nog verkondigd krijgt, is nog onderweg naar het Vaderhuis. Het licht van het evangelie schijnt en wijst hem de weg en verkondigt hem de toegang tot het Vaderhuis. Maar de pelgrim koerst nog aan op het Vaderhuis. En het kan nog door stormen heen gaan. En het kan nog door allerlei gevaar heen gaan. En onderweg heeft die pelgrim ook nog eens last van zichzelf. Van zijn oude mens. Die zo dwaalziek is en die het zo gauw beter weet. En die oude mens, daar is iets over gezegd en Paulus schrijft daar ook iets over. Die oude mens is met Christus gestorven, ja. Maar diezelfde Paulus in de beleving, in de pelgrimsreis naar het Vaderhuis toe, die moet het ook nog wel eens verzuchten, ik ellendig mens. Wie zou mij verlossen van het lichaam deze is dood? Zij mag erachter zeggen, ja, Gode zij dank door Christus, het baken, het is volbracht, maar ik ben nog onderweg. En nu hebben we iets gehoord van het nut, van de opbrengst van Christus sterven. En in zondag 16 kwam dat al aan de orde, dat Christus zich moest vernederen tot in de dood aan het kruis. De noodzakelijkheid van zijn lijden en sterven aan het kruis. En dat dat vrijspraak oplevert en dat dat vergeving van zonde schenkt. En dat het toegang tot het Vaderhuis bewerkt. Maar er is nog meer vrucht, nog meer opbrengst uit het lijden en sterven van de Heer Jezus. En dat is de vraag die deze middag aan de orde komt. Nog meer vrucht Nog meer opbrengst uit Christus sterven. Wat voor nuttigheid verkrijgen wij meer? En deze middag willen we dan letten op een tweetal vruchten. En die horen onlosmakelijk bij elkaar. Het afsterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Nog meer vrucht uit Christus sterven. Afsterving van de oude mens, opstanding van de nieuwe mens. De kruisiging van die oude mens. Dat is de eerste vrucht die ook nog te vinden is in het lijden en sterven van de Heer Jezus. Als we dat lezen in dat schriftgedeelte uit Romeinen 6, dan komt het daarin ook aan de orde. Dan lezen we daar ook van het nut en van het doel van het sterven van de Heer Jezus. Die kruisdood van Christus heeft als eerste vrucht de rechtvaardiging, de rechtvaardigmaking, de vergeving van de zonde. Dat is het eerste wat de Heer Jezus met zijn sterven verdiend heeft voor zijn volk. Omdat hij in hun plaats ging staan. In hun plaats het recht van de wet over zich heen kreeg. En zo de dood inging. Zo heeft hij de zijnen verlost van het oordeel en van de zonde en van de schuld. Hij droeg de straf in hun plaats. Hij betaalde in hun plaats de schuld af. En als mijn zonden hem de dood in hebben gebracht, dan is het wonder van dat sterven van de Heer Jezus dat God, die een rechtvaardig God is, dat oordeel van de dood niet nog een keer, voor een tweede keer uitspreekt over de zondaar. Als mijn zonden op Christus zijn gelegd, dan zegt God niet, nu straf ik de zonde aan de zondaar opnieuw. Dan is het gedragen, dan is het betaald, dan is het volbracht. En als Jezus zo mijn borg en zaligmaker, mijn middelaar geworden is, dat ik hem door het geloof heb leren aangrijpen als borg en middelaar, dan is hij het ook die er garant voor staat. Om mij in de rechte verhouding tot God te brengen. Om het goed te maken tussen de Vader en mij. Dan bedekt zijn bloed alle zonden. Dan is de schuld weggewassen. Dan zijn we gerechtvaardigd door het bloed van Christus. Dan wordt een zondaar naar recht niet schuldig verklaard. Maar let dan op die vraag, nog meer. Want naast dit geweldige feit dat het offer van Christus mijn zonde bedekt en mij recht zet voor God, mij dus wat dat betreft klaarmaakt voor de toekomst, mij straks wat komen gaat in het oordeel vrijspreekt, dat ik niet hoef te vrezen voor de rechterstoel van de rechter van hemel en aarde, dat hij het zo gemaakt heeft dat inderdaad vervuld gaat worden wat in de doop al werd gebeden, dat ik zonder verschrikken straks voor zijn rechterstoel mag verschijnen, dat wat hij gedaan heeft met betrekking tot de toekomst, heeft ook zijn effect in dit leven. Zijn lijden en sterven heeft niet alleen betekenis voor wat mij nog te wachten staat, maar heeft ook betekenis voor mijn dagelijks bestaan. Zijn sterven brengt vrucht voort om nu van te leven. Om nu uit te leven. Zijn lijden en sterven brengt in mijn leven vruchten voort. Welke wel? Nou, dat door zijn kracht mijn oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Omdat de boze lusten van mijn vlees in mij niet meer regeren. Wanneer Christus met zijn lijden en sterven aan het kruis heeft verdiend dat alles is betaald, alles is volbracht, dan gaat hij dat ook in het pelgrimsleven uitwerken. En waar ligt het accent op deze vraag? In deze vraag? Het accent in deze vraag ligt op de heiliging van ons leven. Dat wij in dit leven, als onze zonden vergeven zijn door het offer van Christus, dat we in dit leven passend gemaakt worden bij wat komen gaat. Dat ik afgestemd word op de toekomst die Hij heeft weggelegd voor de zijnen. En dat is toch eigenlijk ook heel logisch. Als hij door zijn werk een plaats bereidt bij de Vader in het Vaderhuis. Dat hij die plaats voor mij klaarmaakt. Dan gaat hij mij ook klaarmaken voor die plaats. Als hij het Vaderhuis in gereedheid brengt om mij daar straks te ontvangen. Dan maakt hij in mij ook mij bereid om straks bij de Vader te kunnen zijn. Dan gaat hij in mijn hart ook plaats maken voor de Vader. Dan wordt mijn leven, mijn pelgrimsreis afgestemd op het Vaderhuis. En hoe langer, hoe meer passend gemaakt bij hem. Dat zit ook in het lijden en sterven van de Heer Jezus. Paulus schrijft in Galaten 2, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Met Christus gekruisigd. Wat is dat? Nou, ons antwoord noemt dat met die oude mens die met Christus gekruisigd wordt. Wat is dan die oude mens? Dan moet je die oude mens eens even onder de loep nemen. Oude mens is die eigenwijze mens. Die mens die het zelf weet, denkt te weten. Die mens die denkt en altijd blijft denken dat hij God niet nodig heeft. Dat hij zelf God is. Dat hij het beter weet dan God. Die oude mens die tegenstribbelt om niet te gehoorzamen, maar zijn eigen wetten wil hebben en zijn eigen regels stelt waar hij zelf altijd in past. En eigen wijsheid, dat brengt altijd met zich mee de gedachte dat je het beter weet dan die ander. En eigen wijsheid met een portie godsdienst wordt hoogmoed. Hoogmoed tegen God. Ook als het anders loopt in je leven. Heren, u snapt het niet. U gaat helemaal de verkeerde weg. En wat u doet, dat klopt van geen kant. Hoogmoed naar een ander. Dat je denkt te weten hoe dat bij die ander ligt en een ander precies kan beoordelen. En hoe vaak komt het dan niet neer op veroordelen. Nou, die oude mens, die eigenwijze mens, die het zelf denkt te weten, die moet gekruisigd worden. En dat betekent dat je je eigen wijsheid ook in het geloofsleven, ook in het godsdienstige, ook in het lezen van het woord eraan geeft. Dan word je ootmoedig. Niet meer vertrouwen op je eigen verstand. Zoals Agur. Agur die leerde het beleiden, ik ben onvernuftiger dan iemand, ik heb geen mensenverstand. Ik was een groot beest bij u heren, toen u het ging openleggen, hoe het werkelijk zat. Toen bleek dat ik er geen enkel verstand van had. Toen brak u mijn eigen wijsheid en hoogmoed. Als die oude mens gekruisigd, gedood, begraven wordt, dan ga je de ander uitnemender achter dan jezelf. Dat is iets wat Paulus heeft geleerd. U weet dat. Op en top fariseer. Niemand kon aan hem tippen. Hij kon anderen wel beoordelen. En hij wist ook zeker dat die mensen die Jezus van Nazareth volgden, vervolgd moesten worden. Maar toen heeft hij het ontdekt hoe het werkelijk zat. Toen ging zijn eigen wijsheid eraan. En toen leerde hij buigen voor Gods wijsheid. Het kruis van Christus was de verzoening en het nieuwe leven. Zoals Jezus daar het voorbeeld van had gegeven en het ook zelf gedaan had in Johannes 13. De voeten gewassen van zijn discipelen. Als je oude mens gekruisigd wordt, dan ga je de ander lief hebben als jezelf. En dan zie je eerst bij jezelf de balk. En eerst bij jezelf zoveel verkeerdheid in je eigen leven dat je voorzichtig wordt om een ander te beoordelen, laat staan te veroordelen. Die oude mens. die er ook zo'n handje van heeft om anderen te vertellen wat hij allemaal gepresteerd heeft en gedaan heeft zelf en hoe goed hij wel is. Maar als die oude mens gekruisigd wordt, dan leer je dat ook af. Om over jezelf te spreken. Dan leer je spreken van genade. Dan leer je spreken van de goede en de grote daden van God in en door Christus. Ik heb gekregen wat ik niet had verdiend. En God heeft me niet uitbetaald wat ik wel had verdiend. Als die oude mens gekruisigd wordt, dan sta je met je eigen ervaringen en daden niet meer in het middelpunt. Maar dan wordt het een lust om te vertellen wat God gedaan heeft. Gods ontferming, Gods opzoekende genade. De liefde van God in Christus aan je geopenbaard. En wat je ook leert als die oude mens wordt gekruisigd en gedood en begraven in de kracht van Christus, dan leer je wat Christus bedoelt met zijn uitspraak: zalig zijn de armen van geest, zalig de treurende. Niet meer die fariseer die zichzelf op de borst slaat en zegt: ik dank u dat ik toch maar niet dit en niet dat en niet zus en niet zo ben. Maar dan wordt de kennis van Christus je alles waard. Ga je ook begrijpen wat dat gedichtje zegt? Weg wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Alles verloren. Maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. En met die uitdrukking van de kruisiging van de oude mens bedoelt de schrift heel nadrukkelijk de heiligmaking in ons leven. Als vrucht, als opbrengst van wat Christus heeft geleden en wat hij gestorven is aan het kruis. Straks zal zondag 33 daar nog wat dieper op ingaan, op die oude mens. Die oude mens, dat is van wat van Adam in ons overgebleven is. Adam, die eerste Adam, daar zitten we helemaal vol mee als we geboren worden. Je eigen ik, zo groot, zo massief, zo op de voorgrond. De tweede Adam, zo wordt de Heer Jezus genoemd, die tweede Adam, die moet in ons komen. Die moet in ons tot stand gebracht worden. Het nieuwe leven in de dankbaarheid tot eer van God. Dat je wil gaan leven zoals God het van je vraagt. En daar moet dus wel wat gebeuren, want als je geboren wordt en vol van die eerste Adam, dan moet dat weg. Dan is er een wedergeboorte nodig, een nieuwe geboorte, dat die tweede Adam in ons gestalte krijgt, vorm krijgt. En dat gaat in de weg van de kruisiging van die eerste Adam en de opstanding van die tweede Adam. Die nieuwe mens. Die met Christus en uit Christus leert leven. Geboren uit de geest. Dan ken je ook iets van die vreugde, van die heilige vreugde, van die blijdschap die Paulus ook mocht kennen. Met Christus ook opgestaan en opgewekt. Dan kun je roemen in het kruis, dan kun je roemen in de genade, in de vrije genade. Want wie met Christus leeft, die kent ook de vreugde dat hij mij kent. En dat hij mij ook kent in mijn strijd. Ook kent in mijn strijd tegen de zonde. Ook mij kent in de strijd tegen mijn oude mens, mijn eigen ik. Met zijn karakterzonde, met zijn boezemzonde, met zijn zwakheden. Met zijn de gemakkelijke verleidingen waar die in kan vallen. Dan kent hij mij ook in mijn ik. En dan is zijn weg van lijden en sterven ook het medicijn voor die drie H's die op mijn voorhoofd staan en waarin ik van nature mee leef. Halen, hebben en houden. En Christus kwam om te geven, om weg te schenken, om te vinden. En als de Heilige Geest in je leven gaat werken, als dit in ons leven plaats gaat vinden, dat we met hem begraven, gekruisigd en begraven worden, dan gaat dat een worsteling opleveren met die oude mens. Want die wil niet aan het kruis. Maar hij moet eraan. En is het nodig dat je steeds leert zien op Christus de gekruisigde, in zijn lijden, in zijn sterven. Want als je steeds op hem ziet, in wat hij heeft doorstaan aan het kruis, dan is dat tot heiliging van je leven. Wie op Christus leert zien in zijn kruislijden, die gaat de zonde serieus nemen. Die gaat de zonde haten en ervoor wegvluchten. Dan zie je eigenlijk wat zonde echt is. Want wat is zonde? Zonde is dat je God op zijn vaderhart trapt. Zonde is dat je als een kind je vader of moeder die hun uiterste best gedaan hebben om alles voor je in gereedheid te brengen, om alles voor je te doen, dat je er gewoon als kind op spuugt. Hoef ik niet. Ik red mezelf wel. Die verloren zoon, zo zijn we hem gaan noemen, hè? De verloren zoon. Nou, hij was verloren. Hij was al verloren in het vaderhuis. Toen hij geen hart voor zijn vader had. En toen hij zei, geef mij maar mijn deel van de erfenis en ik ga er vandoor. Hij spuugde er gewoon op. Zonde is God kwetsen, op zijn hart trappen, op een ontzettende wijze. Zijn liefde getoond in zijn gaven en in de grootste gaven van zijn liefde, de Heer Jezus Christus, verachten. Als de Heilige Geest in je leven gaat werken, ga je daar moeite mee krijgen. Ga je daar last van krijgen. Want wat doet die Geest? De Geest stort liefde uit in je hart voor God. En dan ga je er last van krijgen als je merkt dat die oude mens de liefde van God zomaar kan vertrappen met zijn voeten. Dan gaat die nieuwe mens de wens krijgen om Gods liefde te beantwoorden met wederliefde. Die wil tot eer van God gaan leven. Die wil gaan luisteren naar Gods stem. Die wil hem lief hebben. Die oude mens zegt niks ervan. Wil ik niks mee te maken hebben. En die oude mens zal het nooit gaan willen. Tot je laatste snik aan toe niet. En die ben je niet zomaar kwijt, die oude mens. En dat, u voelt wel aan, dat levert dan die strijd. Die oude mens die er nooit aan wil. Die nieuwe mens die zich aan God wil geven. Dat levert in je een strijd op. En dan leven we nog als die pelgrims op reis in een wereld die vol is van de verleiding en de zonde op je, en waarin alles op je afkomt. En je ziet dingen en je hoort dingen en je maakt dingen mee die haken bij die oude mens. En waarvan die oude mens zegt, oh, dat is ook nog wel leuk om te doen. Laten we daar ook eens mee meegaan. En het meest verraderlijke is die oude mens als die ons gaat influisteren. Nou ja, wat zit er nou voor kwaad in? De nieuwe mens leert vragen, wat zit er nou voor goeds in? Voor God en voor zijn koninkrijk en voor de naaste en voor mijn ziel. Ah, niet zo moeilijk doen. Nee, maar wat is tot Gods eer? Nou, en in die strijd worden we geroepen om die oude mens te kruisigen. Geen medelijden hebben met je oude mens. Niet jezelf vergoelijken in die strijd. Het is een strijd waarin je jezelf niet mag sparen. En dat doen we zo gauw. Zo van, ja, dat is nou eenmaal een zwak punt van mij. Dat is nou eenmaal mijn karakter. Een mens blijft maar een mens. En we zijn niet volmaakt. Nee. Ten diepste zijn dat allemaal stuk voor stuk uitspraken waarmee je wil voorkomen gekruisigd te worden. En dat moet een keer afgelopen wezen. Want met dat soort teksten en uitspraken word je nooit klaargemaakt voor het vaderhuis. Zolang je je oude mens spaart en koestert en toch nog een beetje verzorgt en toch nog een beetje toegeeft. Die oude mens moet eraan. En dat is een geweldig pijnlijk proces. Want dan ga je er in jezelf aan. En natuurlijk, We kunnen wensen om straks, als ons laatste uur op deze aarde gekomen is en wij onze laatste adem uitblazen, dat we in de Heere mogen sterven. Maar in de Heere sterven, dat zal alleen gaan als we in de Heere hebben leren leven. In de Heere sterven kan alleen als je in Hem bent ingeplant. En dat gaat ten koste van je oude mens. In Christus ingeplant, met Hem hebben leren leven. Wie met Hem leven, uit Hem leven, zullen straks in Hem mogen sterven. Maar anders niet. Dus de heiliging van ons leven is een geweldig belangrijk aspect van ons aards bestaan, van die pelgrimsreis. Het is een vrucht uit het sterven van de Heer Jezus zelf, die altijd volkomen heilig geleefd heeft, heilig voor zijn Vader is geweest, in zijn denken, in zijn gedachten, in zijn spreken, in zijn doen en laten. En dat gaat Hij nou ook als vrucht uitwerken in het leven van de zijnen. Het afsterven van die oude mens. En het opstaan van die nieuwe mens. Kijk, je kunt ze niet helemaal uit elkaar trekken, hoor, als twee heel verschillende processen. Nee, want die oude mens, dat gaat natuurlijk tegen die nieuwe mens in en omgekeerd. Het is ook de opstanding van die nieuwe mens. En Paulus weet heel goed dat die oude mens in Christus gestorven is op Golgotha. De zonde voert geen heerschappij meer, maar Christus regeert. Hij heerst, Hij regeert, de koning der koningen. Van zijn kruisiging gaat kracht uit om die oude mens te kruisigen. Van zijn opstanding gaat de kracht uit om als een nieuw mens te leren leven. Zo is hij de volkomen zaligmaker. Hij vernieuwt ook. Hij vernieuwt mensen. En daarom mag ik deze middag ook tegen u en alle die het hoort met alle vrijmoedigheid zeggen. U mag komen tot Christus zoals u bent. Met pakken van zonde, met vuile kleren, bevlekt met 1001 zonden. U hoeft zich niet eerst op te poetsen. U hoeft niet eerst uzelf proberen te douchen en te reinigen. Maar u mag komen zo vuil, zo melaat, zo dor en doods als u bent. Want Hij is een volkomen zaligmaker. Maar wie zo tot Hem komt, wie zo aan zijn voeten ligt, wie Hem zo aangrijpt in het geloof en wie zo bidt om de vergeving van zijn zonde en om Christus wil het ook ontvangt, dan snap je toch, dan kan je niet blijven zoals je bent. Dat staat Hij niet toe. Dat wil Hij niet. Als die vrouw op heterdaad in het overspel gegrepen wordt en bij Christus gebracht wordt en Hij haar de zonde vergeeft, dan zegt Hij niet tegen die vrouw: ga nou maar terug en ga maar doen waar je mee bezig was en maak het maar af. Nee, ga heen en zondig niet meer. Dan mag je met al je zonden en al je ongerechtigheid tot Hem vluchten. Maar aan zijn voeten wil Hij door zijn geest, moet Hij door zijn geest, maar gaat Hij ook door zijn geest vernieuwen. Dan kun je niet blijven zoals je was. Ik ben met Christus gekruisigd en met Christus opgewekt. Dan gaat dat onherroepelijk vrucht in je leven krijgen. Dan word ik dagelijks gekruisigd, dagelijks opstaan in een nieuw leven. En dan krijg je zo'n typisch kenmerk van die nieuwe mens. Dat gebed: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Zie u, daar zit u de vernieuwing in. Dat is de verandering die er dan is. Dan is het ook echt anders geworden. Die oude mens kan alleen maar bedenken: wat wil ik? Maar de nieuwe mens gaat het anders vragen. Wat wilt u dat ik doen zal? Neig mijn hart. Voeg het samen tot de vrees van uw naam. Voeg mijn hart samen als één geheel. Zo vaak is er nog die gedeeldheid in mijn hart. Dat oude is nog niet helemaal dood. Het zoekt nog zo vaak de zonde op. Maar dat nieuwe, dat wil de Heere zoeken en dat wil de Heere dienen. Heere, neig mijn hart. Buig het naar uw wil. Voeg het samen tot één geheel. Dat ik een mens uit één stuk zal zijn in dienst van u. Dat gebed, dat is het gebed van die nieuwe mens. Die het soms verzuchten kan. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik nou weer juist wel. Zal er nou ooit een einde komen aan die strijd? Gode zij dank, ja. Door Jezus Christus die zijn werk aan mij voleinde zal. De Heere maakt zijn pelgrims klaar voor dat vaderhuis. Hij gaat het doen door zijn geest. Straks worden ze uitgeleid in kleding, rijk gestikt tot hun koning. Dan zitten ze aan met witte gewaden, door hem gemaakt, door hem betaald, door hem hen aangedaan. Hij maakt zijn werk af. Het was door die pelgrimsreis heen, in de storm en de golfslag en de woeste baren, waarbij je soms nog wel eens dreigt onder te gaan en je afvraagt, Heere, zou het ooit goed komen? Heere, geef me één hart in uw dienst, één hart in de liefde tot u, één hart in de gehoorzaamheid tot u. En dan gaat het toch blijken in ons leven. Wie onze koning is. Dan wordt het toch zichtbaar wiens eigendom we zijn. Dan gaat het toch gebeuren. Wat al gelezen werd bij onze doop toen we nog maar een klein kind waren. Of misschien op latere leeftijd gedoopt werden, toen werd het ook gelezen. Dat in dat genadeverbond twee kanten zijn. God belooft als de drie enige God van zijn kant alles wat nodig is. Om verzoend te worden met een heilig God. Om eeuwig te mogen leven in de dankbaarheid. En dat vraagt van die doopeling. Van dat verbondskind een nieuwe gehoorzaamheid. Om in een nieuw, godzalig leven te wandelen. Wat is dat? Een godzalig leven. Of het leven van de godzaligheid, zoals Paulus het kan noemen. Wat is dat? Nou, godzalig is dat wat God wel behagelijk is. Ja, dominee, dan heb je een oude term met een oude uitdrukking uitgelegd. Wat betekent het nou? Een leven dat God wel behagelijk is. Nou, dat is een leven waarvan God uit de hemel op ziet en er vreugde in heeft. Er behagen in heeft. Zo'n leven. Een leven dat gaat beantwoorden aan het doel waar God voor ons heeft geschapen. In ons doen en laten en denken en spreken. In ons hele mens zijn. God als onze schepper en God als onze behouder eren. Eren als onze koning, respecteren als onze vader. Gehoorzamen als onze herder, liefhebben als onze bruidegom. En dat opstaan is onlosmakelijk verbonden met dat afsterven. Het is als het ware zo'n ouderwetse balans. Zo'n weegschaal, zo'n balans waar je de dingen dan in evenwicht legt. Nou, dat is niet de bedoeling natuurlijk van dit voorbeeld. Dat het oude mens en het nieuwe mens een beetje in evenwicht is. Nee, ik bedoel het voorbeeld zo dat als het aan de ene kant doorbuigt, dan gaat die andere schaal omhoog. Als hier meer gewicht in komt, gaat die andere omhoog. Nou, als die oude mens af gaat sterven en hem steeds minder wordt, dan gaat die nieuwe mens meer en meer opstaan. Omgekeerd hetzelfde natuurlijk. Als je het opstaan van die nieuwe mens laat versloffen, als je daar lui in wordt, als je daar laks in wordt, dan gaat die oude mens weer omhoog. Kijk maar naar David. David, de man naar Gods hart, die psalmen zong. Moet je nou toch eens voorstellen, misschien is het wel zo geweest. Dan loopt hij daar op dat dak van zijn paleis. Misschien wel bij het vallen van de avond en de eerste sterren worden zichtbaar en hij begint Psalm 8 te zingen. Hoe groot God is, zijn majesteit en de sterren zijn het werk van zijn vingers. En hij loopt over zijn dak, God, op zijn dak God te loven en dan komt hij aan de rand van zijn dak en dan kijkt hij naar beneden en dan gaat zijn buurvrouw in bad. En hij blijft kijken. En die oude mens komt boven. En die nieuwe mens, die laat hij versloffen. Net nog zo gezongen. Maar nou laat hij zijn ogen die oude mens voeden. En er komt begeerte en er komt verlangen en hij valt in de verleiding en hij gaat zo onderuit. En hij komt tot overspel en tot moord en tot leugen. Ziet u hoe dat samenhangt? Die oude mens moet gekruisigd worden. Ten bate van het opstaan van de nieuwe mens. En dat is lastig werk, ja. Dan komt er een begeerte in je hart. Een begeerte waarvan je weet dat het niet naar Gods wil is. En dan kun je twee dingen doen. Dan kun je die gedachte blijven koesteren en zoeken naar een mogelijkheid om eraan toe te gaan geven. Of je kan met het woord een hamer en een spijker pakken en die begeerte kruisigen. En die zondige gedachten moeten gedood worden. En dat is een voortdurend proces dat doorgaat tot aan je laatste ademtocht. Die kruisiging is alleen mogelijk met Christus. Nooit in eigen kracht. Daar heb je Christus voor nodig. En dat is nou ook het heerlijke van die uitspraak van Paulus, dat dat een vrucht is van dat sterven van Christus aan het kruis. Wie hier een hamer en spijkers nodig heeft om zijn oude mens te kruisigen, die kan ervoor bij Christus terecht. En wie de moed niet heeft om die oude begeerte te kruisigen, die kan ervoor bij Christus terecht. Om zo te leren leven tot Gods eer. Ja, dominee, wat is daar nou het doel van? Is het nou de bedoeling dat we een soort perfecte christenen worden? Dat we een soort superchristenen worden? Dat we een soort level kunnen bereiken waarop we een heel stuk beter zijn geworden? Een heel stuk minder zonde doen. Een heel stuk minder last hebben van verleiding. Een soort superchristenen. Nou, ik weet wel, er is een soort prediking en een soort theologie die dat probeert wijs te maken. Maar dat is een prediking en een theologie waar je uiteindelijk doodmoe van wordt. Ik mag u verkondigen dat uw heiliging in Christus is. Is. Omdat hij ons geschonken wordt tot rechtvaardiging en heiliging. Niks geploeter en gestumper om het zelf voor elkaar te krijgen. Heiliging is niet je krukken leren weggooien en zelf leren lopen. Heiliging is leren gedragen te worden, hoe langer hoe meer door hem. En te ontdekken dat Jezus Christus de kracht heeft om je een heel leven lang te dragen naar het Vaderhuis. Christus die tot heiliging is gegeven in zijn kracht. In hem zal de zonde niet meer over ons regeren. Aan Christus verbonden heerst de zonde niet meer over je. Niet meer dat hij je zo in beslag zal nemen en niet je leven gaat bepalen en je beslissingen gaat sturen. Ja, dat wil die oude mens wel en dat gaat zo gemakkelijk. Foute begeerten die er zo toe leiden dat je je leven inricht, dat je eraan toe kan geven. Nou, als dat nog uw leven is, dan ben je slaaf. Dan word je geregeerd door je eigen zondige begeerte. Wie in Christus gelooft en mag zeggen, ik ben met hem gekruisigd, ik heb vergeving van mijn zonde ontvangen, die moet niet leven alsof hij nog een slaaf is. Dan moet je je leven niet laten regelen door die begeerten die zomaar voort kunnen woekeren in je hart. Kan makkelijk, hè? Kan makkelijk. Ja, we keken net naar David op het dak, maar dan zit je zomaar achter je computer, hè? En de begeerte naar de internetpornografie. En hoe slim word je niet? Niemand in huis, je weet precies wanneer. En je weet ook precies waar je het kan vinden. En je weet ook precies hoe je het weer moet wissen. Dan ben je slaaf. Je denkt dat je vrij bent en die keuzes zelf kan maken, maar je bent zo slaaf als wat. Je laat je regeren door die zondige begeerte. En dat is dan nog maar één ding, er zijn nog veel meer dingen te noemen, maar het moet gebroken worden, er moet een kruis door, er moet een spijker door. Zo pas je niet in het Vaderhuis. En niet in eigen kracht, bid om de kracht van de Heer Jezus. En dan mag je zelfs mensen vragen, die je vertrouwt. Om met je mee te bidden en mee te denken. Doe het alsjeblieft. Als dit bij iemand aan de hand zou zijn. Neem alsjeblieft iemand in je vertrouwen. Een ambtsdrager of iemand anders. Om met je mee te bidden. Om tegen die zondige begeerte in te strijden. Zoek de zegen van een gemeente zijn. Dat je niet gaat praten met elkaar. Oh, die zit daarin vast. Nee, meebidden. Meestrijden. De zegen van echte christelijke vrienden. Om in de kracht van Christus die zonde niet meer te laten regeren. Je raakt ze niet helemaal kwijt. Satan weet precies je zwakke plekken en hij weet ze te vinden en hij weet je te raken en hij weet je tot struikelen te brengen, maar ze regeren niet meer. Christus regeert over mij. En dat kan door dat sterven van de heiland en de kracht van zijn bloed, opdat we een levend dankoffer zullen zijn tot zijn eer. Onlosmakelijk verband tussen het met Christus gestorven zijn en het dagelijks sterven. Wees dan gestorven voor de zonde en voor de zondige begeerte. En met hem opgewekt, wees dan levend met Christus, die nieuwe mens. Opdat gij uzelf als een offerande van de liefde zou geven. Leven voor God in Christus. Als zo'n rank aan de wijnstok. En de wijnstok heeft alles en schenkt alles aan de rank om vrucht te dragen. Nou, en als je die gelijkenis van de ware wijnstok nou eens verbindt met Galaten 5 vers 22. Waar iets van de vrucht van de geest staat. Wat gaat er dan in die opstanding van de nieuwe mens komen in het leven van een mens? Wat is dan de uitwerking van een leven dat voor God behagelijk is? Waar die vreugde aan beleeft? Nou, dat is waar de liefde openbaar komt. Liefde tot God en liefde tot de naaste. Waar de blijdschap is om wie God is. Die goede, genadige, trouwe en barmhartige God. Blijdschap om vanwege wat God in Christus schenkt aan vergeving en redding en hulp en bijstand. Een leven waar de vrede heerst. Vrede door het bloed van Christus met God. Vrede met de naaste. Waar vijanden tot vrienden, tot kinderen van God gemaakt zijn. Een leven waarin geduld geoefend wordt. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil die altijd goed is. En zo te volgen in het plan en in de raad van God. Hem vertrouwend dat God weet wat goed is. Een leven waarin de vriendelijkheid openbaar komt. Meeleven, gulheid, royaal zijn naar anderen. Royaal met vergeving van anderen. Royaal met het meeleven met anderen en de hulp aan anderen. Goedheid. Dat je niet maar leeft voor jezelf. Maar ook voor God en voor de naaste. Een leven waarin geloof openbaar komt, ook in de zin van trouw en betrouwbaar zijn. Zachtmoedigheid, waarin je zoekt de ander te bemoedigen en geduld hebt met een ander. Zelfbeheersing, dat de Heilige Geest je ook leert discipline in je leven op te brengen. Discipline in het lezen van het woord, in het aanhouden in de gebeden. Zelfbeheersing, als misschien dingen niet zo gaan zoals je graag zou willen in een gemeente waar je lid bent. Zelfbeheersing als het gaat om de macht van je eigen vlees en je begeerte. Afsterven van de oude mens, de opstanding van de nieuwe mens. Het hoort onlosmakelijk bij elkaar. En wat als het niet lukt? En wat als je weer wat merkt dat het tegen zit? En waar als je weer struikelt en uitglijdt en in de zonde valt? Dan maar weer terug. Weer terug naar die volmaakte Christus. Met het gebed, Heere, wilt u vervullen wat u hebt beloofd. Dat al de uwen eens in volkomenheid God zullen dienen. En als iemand hier nu misschien zichzelf bekijkt als een rank en ziet die vruchtjes die verschrompeld zijn. En ze zijn nou niet waard om aan te zien. Het wordt nooit wat. Zullen ze dan maar aftrekken en weggooien? Nee. Met al je stumperigheid en onvolmaaktheid vluchten naar God, die om Christus wil zulke zondaren vergeeft en opnieuw uit Christus bedient. De ware wijnstok raakt niet leeg om te geven wat je als rank nodig hebt. En dan maar bidden, Heere, vul mij met uw geest. Vul mij met die vrede. Vul mij met de liefde van u. En dat is een gebed waar God lust in heeft. Als hij zulke bidders ziet, Heere, vul me met uw geest en met uw liefde, met uw vrede. Daar heeft God nou behagen in. Dan mag u weten dat u iets van hem bidt wat hij zo graag geeft. Zo kwam David ook weer terug. Hij leerde het bidden, gena, o God, gena. En dan valt het in het leven van de heiliging steeds weer tegen en steeds weer mee. Steeds weer tegen in jezelf. En als je daarmee tot Christus vlucht, valt het steeds weer mee met hem. En zijn genade en zijn liefde. Dat is de klem van het evangelie dan. Sterf dan aan jezelf. Voordat je sterven gaat. Want wie zijn oude mens verliest, die zal het leven vinden in Christus voor eeuwig. En wie daar nou vanmiddag niks van kent, en wie er nou niks van leert, en wie er nou niet naar gaat zoeken, en wie er nou niet om gaat bidden, en zo verder leeft totdat hij sterft, dan zul je alles verliezen. Waarom zou je sterven? Als je vanavond een gestorven Christus en een opgewekte Christus verkondigd krijgt, aangeboden krijgt. Als je het nut van zijn offer en nog meer opbrengst uit zijn lijden en sterven aangeboden krijgt. Zie op hem, geloof in hem, vlucht naar hem, schuil bij hem die gekruisigd is en gestorven is en begraven is, opdat je door zijn offerande de zonde niet meer in je leven zou hebben die regeert, maar dat hij je het eeuwige leven zou schenken. Opgewekt is hij in een nieuw leven om voor eeuwig met hem te leven in de dankbaarheid. Hier in beginsel, maar met dat machtige perspectief. Dat het straks volkomen zal zijn in de dankbaarheid, in de liefde tot hem. En zo alles uit Christus, door Christus, om Christus. En straks voor eeuwig hem te loven en te prijzen uit vrije genade alleen. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, we zoeken uw aangezicht ook aan het einde van deze dienst. Met dankzegging dat u alles in uw Zoon hebt voorzien. Niet alleen de vergeving van onze zonde. Niet alleen de betaling van onze schuld. Niet alleen dat het recht gezet wordt tussen u en ons. Maar ook dat we klaargemaakt zullen worden voor die eeuwige toekomst met u. En dat u dat goede werk dat u in zondaarsharten wilt beginnen, zal voleindigen tot op de dag van Christus wederkomst. Heer, en dan is het ons gebed of u dat goede werk in het hart van een ieder van ons, hier of thuis meeluisterend, zou willen beginnen en voortzetten. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil ook in de week die voor ons ligt bijstand zenden. Wilt u door uw Zoon de moed geven om onze zondige verlangens en begeerten te kruisigen deze week. Dat we de oude mens zullen uithongeren en niet voeden. Maar dat we het geestelijke voedsel zullen zoeken voor die nieuwe mens, opdat die opstaat en sterker wordt. Ja, Heere, wilt u zo zelf dat werk in ons leven ter hand nemen en ook in de week die voor ons ligt en al de omstandigheden die we tegenkomen ook voortzetten. Heere, er zijn er die misschien deze week ergens tegen opzien, of die met moeite of ziekte leven of met een handicap. En voor zichzelf of in de kring van het gezin of van de familie, Heere, ontfermt u zich in uw genade en schenkt u wat nodig is. Er zijn er die misschien uitzien naar momenten deze week die te wachten staan. Heere, we bidden uw zegen daarover. En dat we ook zo in al die dingen waar we naar uitzien, u zullen danken en de eer geven. Wil met ons gaan van hier, ons veilig thuis brengen. Met hen zijn die misschien in stilte en eenzaamheid hebben geluisterd, thuis of straks in zo'n situatie thuiskomen. Gedenk de weduwe, de weduwnaren, degene die alleen door het leven gaan. Wees allen goed en nabij. En wil zo ons gebed verhoren, niet om iets in ons, maar in de vergeving van onze zonden. Om Christus wil, uw Zoon, onze Heere. Amen. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. We zingen het zesde vers van Psalm 56. Vang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. En ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.